Yeah. Nou, niet samen. Dat vind ik... Ja, het leven is vol verrassingen. Nou, allemaal welkom. Fijn dat we er allemaal zijn. Ja, op het laatste moment besloten dus dat we niet gaan zingen, omdat het toch dus niet mag. Net heeft Tom het ook nog wel even gelezen vanaf internet. Dus ja, wat doen we dan? Dan moeten we ons daar maar aan houden. Of we het nou leuk vinden of niet. Maar het is nou eenmaal de wet of de noodverordening, hoe je het ook noemen wil. Maar de overheid heeft nog bepaald dat we het niet mogen doen. Kijk, als ze gaan zeggen, je mag niet meer uit de Bijbel lezen, dan hebben zij een probleem. Ik misschien ook wel, maar dat gaan we natuurlijk nooit doen. Hè? Want het woord Gods is niet gebonden, zegt Paulus. Dus dat gaat altijd door. Dus hij zei, ja, dan een lied lezen. Nou, schiet me nou opeens te binnen. Ik zie wat liggen, dan lees ik even één liedje voor. Ja? En dat is een mooi lied, Wonderbaar Genade. Wonderbaar genade van de Heer. Wonderbaar genade, ik ben gered. Met hem gestorven, begraven, opgestaan. Mijn zoonschap verkregen en een eeuwig voortbestaan. Wonderbaar genade van de Heer. Door geloof alleen en niets meer. Door het geloof in zijn volbrachte werk. Hierin mag ik roemen, hierin sta ik sterk. Wonderbaar genade van de Heer. Ik kan hem hiervoor danken keer op keer. Voor zijn liefde wonder groot, hij redde mij voor eeuwig uit de dood. Nou, als we zo moeten afsluiten, kan jij misschien ook een liedje gewoon lezen. En dan afsluiten. Dus ja, beetje raar, een beetje allemaal. Kinderen zitten al op de zondagschool. Maar goed, we gaan beginnen met het gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. We danken voor uw liefde. We weten dat u bent onze God, u bent onze Vader en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Vader, is onze Verlosser, is onze Heiland. Hij heeft ons verlost door te sterven voor ons daar op Golgotha. En daardoor hebben wij verzoening gekregen, door dat bloed wat daar gevloeid is. En hebben vrede met u, Vader. Het is heel bijzonder en dank u voor en alle zegeningen die we hebben gekregen. Ik bid ook, Vader, dat wij door uw geest licht mogen krijgen op het woord. Geest hebben wij al, maar dat hij ook in ons mag werken en kracht geven. Maar ook als we in de Bijbel lezen, dat uw woorden voor ons ook echt niet alleen woorden van kennis worden, maar dat het ook echt zijn beslag mag hebben in ons om daar ook uit te gaan leven. En zo wil ik het voor ons allemaal vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, we gaan naar Galaten toe. Vorige week heeft Jaap een studie gedaan en toen hebben we Galaten dus niet behandeld. Dat wil zeggen, de geestelijke zegeningen waar we mee bezig zijn in de brieven van Paulus. En de basistekst is, en dat weten we, dat wij zijn allemaal gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus Jezus. Ja? Nou, vorige keer heb ik toen in de Galaten brief een aantal dingen even met jullie bekeken. Galaten 2 vers 20 bijvoorbeeld, dat Christus in mij leeft. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat je weet, hey, hij leeft in mij. Hij heeft mij lief gehad. Heel persoonlijk. Dat is de enige keer het vers bij de brief van Paulus dat je zo persoonlijk leest dat hij mij lief geheeft had. En dat hij zich voor mij heeft overgegeven. Dus niet zomaar voor iedereen. Nee, echt persoonlijk voor jou. Nou, dat is natuurlijk iets geweldigs om te weten. En nou ja, toen hebben we ook in 3 vers 2 gelezen dat wij de geest hebben ontvangen, hoe? Uit de prediking des geloofs, niet uit de werkende wet. En dat die nog steeds, nu, tot op de dag van vandaag in vers 5, dat die geest krachten onder ons werkt. Nou, dat is inderdaad zo, hè? Dat is ook een zegening. Ik hoef het niet te doen. Zoals in het Oude Testament moest je de wet gehoorzamen en doen, maar ze hadden niet de Heilige Geest. Dus zij konden dat vlees natuurlijk ook niet overwinnen. En ze deden ook de geboden en deden ze natuurlijk de offers, omdat je natuurlijk niet aan alles kon voldoen. Je weet, de wet doet zonde kennen. Maar nu hebben we de geest die nog steeds krachten in ons werkt. Dus dat is heerlijk met de boodschap van genade. Het is niet de wet, maar de geest die door de prediking des geloofs met een gerechtsneden woord ons krachtig in ons werkt. Nou, en dan 3 vers 13 natuurlijk. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Ja, eigenlijk hoorde ik daar te hangen. Ja, eigenlijk was ik die vervloekte. En dat snapt men in het Jodendom natuurlijk ook heel vaak niet. Dat daar iemand die aan een hout hangt is een vervloekte. Maar er staat ook heel duidelijk bij dat Paulus hier zegt, voor ons. Niet vanwege zichzelf. Het was niet voor hemzelf, maar voor ons is hij die vloek geworden. Waardoor wij de zegening van Abraham ook konden krijgen. Dat wil zeggen de rechtvaardigheid. Het eeuwig leven. Want als je gerechtvaardigd bent, dan heb je eeuwig leven bij God. Dan heb je niet meer die vloek. En dat is ons toegerekend. Ja? Nou, dan komen we in 3 vers 26. En dan zie jij in vers 26. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. En ja, dat is het antwoord op hoe je een kind van God wordt. Ja? Hoe word je nou een kind van God? Een kind, ja, in de betekenis van ook van een zoon, dan gaan we zo te verderop ook zien, dat hij ons, dat hij zegt, wij zijn zonen, hè, dat zie je in vers 7, 4 vers 7 staan. Dan ben ik ben een zoon. Ik ben tot een zoon gesteld. En wat staan ze bijzonder aan? Nou, je moet een kind zijn van God, wil je eeuwig leven krijgen, dan moet je uit hem geboren zijn, geestelijk uit hem geboren. En het is gewoon heel simpel, door het geloof in Christus Jezus. Zo staat het hier toch? Dan ben je een kind van God. En dat zijn wij samen met de Jood. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, geen man en vrouw. Gij allen zijt één in Christus. Allemaal zijn wij één in Christus. Zonen van God samen met de Jood. Zwart, blank. Als we het over racisme of discriminatie hebben, over vijandschappen, de ware, echte eenheid, die zal je in het lichaam van Christus vinden. Daar is namelijk geen verschil. Buiten dat is alles mogelijk in de wereld, toch? De wereld ligt in de boze, is in de zonde. Het is gewoon de jungle. Maar in het lichaam van Christus worden al die barricades, discriminatie, racisme, noem het allemaal maar op, ja, waar de wereld nu allemaal over praat en eigen gerechtigheid wil oprichten, is in Christus, is dat gewoon weg. Dat is mooi om te zien. Ik weet nog een keer in het verleden dat in Joegoslavië de Serven en de hun vijanden, de Kroaten bijvoorbeeld. Hè? Ja, Bosniërs, maar het ging even over twee gelovigen. Dat waren dus aardsvijanden. En in Christus waren ze, opeens was dat weg. Was die eenheid er gekomen. Allebei hadden ze Christus als hun verlosser. Dan zie je dat die vijandschap, die wordt dus gedood. Zoals de vijandschap tussen Jood en Heiden met de muren, de besnijding tussen Jood en Heiden weg is. Zie je nu ook gewoon in het dagelijks leven om je heen. Dat al dat soort dingen in Christus allemaal verdwijnen. Nou en dan door het geloof in Christus Jezus ben je dus een kind van God. Nou, dan kunnen natuurlijk mensen zeggen, ja je moet Jezus volgen. Of ja, het geloof moet je gegeven worden en dan ben je een kind van God. Dat zeggen ook mensen, dat is natuurlijk ook de Calvinistische leer. God heeft van tevoren allemaal uitgekozen. Die gaat naar de hemel, die gaat naar de hel. Dat is een gruwelijke leer gewoon, ja. Daarmee alle eigen verantwoordelijkheid van de mensen uitsluitend. Maar als hij iets gedaan heeft, is dat hij de mensen een eigen vrije wil gegeven heeft. Wees maar blij. Maar dat betekent ook dat je verantwoordelijkheid draagt voor de daden die je doet. Want jij doet ze. Jij maakt de keuzes. En als je zegt, ja, het moet me gegeven worden, ik wacht wel af. Ja, dan is God verantwoordelijk voor wat jij doet. Nee, wij zijn door het geloof in Christus Jezus. Maar welke Jezus Christus dan? Dan moet het wel kijken in 2 Timotheus 2, vers 7. Dat is dan die Jezus. 2 Timotheus 2, vers 7. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Dus ik luister naar wat Paulus zegt als de apostel van heidenen. Dat ik zeg, niet wat de 12 apostelen zeggen, maar wat ik zeg. Heel duidelijk. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welke is uit het zaad van David. Dus ja, geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, en dan zal je zalig worden. Ja, Paulus is niet de enige die over de Heer Jezus praat, toch? De evangelie praten er ook over. En de apostelen praten over hem. Denk in Handelingen 2 vers 38. Dan zegt hij tegen de Joden dat ze moeten zich bekeren. Want ze hebben de Messias gekruisigd. En die moeten ze weer erkennen dat ze dat gedaan hebben. Maar ook dat hij dus inderdaad de lang verwachte Messias van het volk Israël was. Jesaja 53, die voor zijn volk gestorven is. En dan moeten ze zich laten dopen en dan ontvangen ze de Heilige Geest. Lopen tot vergeving van zonde. Symbolische afwassing van zonde natuurlijk. Maar Paulus zegt hier, wacht eventjes. Nee, je moet wel die Christus die uit de dood is opgestaan, waar Petrus natuurlijk ook over praat met Pinksteren. Maar wacht even, uit het zaad van David. Nou, tot zover helemaal geen verschil. Want wij praten dus over dezelfde Jezus, die is ook uit het zaad van David. Ja, die is de afstammeling van de grote David, de koning. Uit wiens zaad dus de koning zou geboren worden voor het volk Israël. Maar dan zegt hij nog iets achter. Nou, mijn evangelie, zie je het? Dus we praten wel allebei over de Heer Jezus, die in Bethlehem is geboren, die van David afstamt. Maar je moet hem in gedachtenis houden, in herinnering. Want hij zegt dat tegen Timotheus. Timotheus die daar in Efeze, die de gemeente leert, breng hun in gedachtenis. Jezus Christus die opgestaan is, maar in overeenstemming met mijn evangelie. En dat wil zeggen, naar de openbaring van de verborgenheid. Kijk, als je zo gaat geloven in Jezus, ja, dan ben je een kind van God. Als je gewoon gaat geloven, ja, Jezus in de evangelie, die geloof ik gewoon. En daar ga ik, ja, dat hij goede dingen gedaan heeft. En hij is daar aan het kruis gestorven, die historische gebeurtenis, dat geloof ik ook. Dat was bij mij ook zo, dat geloofde ik allemaal. Maar dan leert Paulus, wacht even, maar die 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, hè, dat hij stierf voor je zonde en is opgestaan uit de dood. En dan word je gerechtvaardigd. Dat is naar mijn evangelie. En Handelingen 2 vers 38 met Pinksteren is wel diezelfde Heer Jezus Christus, dat wil zeggen die op aarde liep, maar het is wel het bloed wat vergoten is, maar dat is niet naar mijn evangelie. Dat is in overeenstemming met het evangelie van het koninkrijk, wat geprofeteerd was al in het Oude Testament. Dus dat moet je goed in gescheiden houden, want anders ga je natuurlijk ook denken, en dat zie je natuurlijk ook gebeuren, dan heb je geloofd in Jezus Christus, ja. Nou oké, okay, stierf voor je zonde, ja. Oké, okay, nou dan moet je dus nu ook nog even laten dopen. En dat zegt hij niet in Galaten. Hij zegt gewoon heel simpel. Ja, hij spreekt wel over de doop in dat vers, ja. Galaten 3. Gij zijt allen, vers 26, kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. En dan zegt hij erachteraan, want, waarom zo dan? Omdat zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, nou daar heb je dus die doop, maar dat is dus niet de doop met water, maar gedoopt in zijn dood. Dus op het moment dat jij gelooft, vers 27 is de uitleg van vers 26. Als jij gelooft, op dat moment ben je dus in Christus gedoopt. En dat, ja, iedereen denkt gelijk water, water, maar van al die doop in de Bijbel, minimaal 7 zijn het er, is er eentje maar met water. De rest allemaal niet. Vuur, door de geest, met de geest. Dus let op, hè, dan heb gij Christus aangedaan. Dus op het moment dat ik geen geloven, ben ik in zijn dood gedoopt, in Christus gedoopt, Romeinen 6. En op dat moment heb ik Christus aangedaan. Hebt gij Christus aangedaan? Zie je, kan ik dat dan zelf doen? Nou, ik heb het geloofd, ja. En dan ben ik op dat moment in Christus. Die term die lezen we vaak bij Paulus. Je bent in Christus. Hoezo? Ja, ik heb Christus aangedaan. Dat is wat er gebeurde op het moment toen ik geloofde. Nou ja, dus dat is het antwoord. Hoe word je kind van God? Op deze manier. Nou, dat is een geweldige zegening. Geweldige zegening, een geestelijke zegening. Want je kan het niet zien, maar ik weet het omdat het hier staat. Ik weet nog wel dat ik ging geloven bij die man, bij die broeder, Pinksterbroeder. En nou, ik geloofde het. We hebben gebeden samen. Ik ging naar huis. En ja, en toen ben ik natuurlijk daarna de Bijbel gaan lezen. Ik werd zelfs steeds blijer. Maar ik werd bevestigd en overtuigd, doordat ik in de Bijbel ging lezen, wat er met mij op dat moment gebeurd was. En dat is eigenlijk wat ik nu net vertel. En zo simpel is het. Zo simpel is het. Geloof alleen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan zie je, dan zijt gij. En dan heb ik hem aangedaan. Dus ik ben een kind van God, los van dat ik weet van de verzegeling. Maar ik ben het gewoon, zoals ik ook uit mijn eigen vader geboren ben. Ja, dan ben ik als een klein baby in de wereld gekomen. En ik ben van altijd een kind gebleven. Ja, totdat hij stierf. Maar altijd gebleven. Zo simpel is het ook. Uit het zaad van het woord van God ben je dus uit hem geboren en dan ben ik een kind van God. Ik ben een zoon van God. Want als we naar de volgende stap gaan, kijk in vers 4, vers 6. En overmits gij kinderen zijt, ja, dus in de betekenis van vers 7 dat je een zoon bent, dat wil zeggen, een zoon is ook een kind, maar de positie van een zoon hebbende. Je kan een heel klein kind in het geloof zijn, omdat je niet recht snijdt en je bent er niet mee bezig, je bent gered en dat is het. En Korinthe spreekt ook over volwassen gelovigen en ook baby's in het geloof. Ja? Dat is dan in je ervaring en in je kennis, maar in je positie blijf jij altijd voor God die zoon met de erfenis. Het is gewoon, je bent gewoon in het bedrijf geplaatst, je hebt gelijk een toppositie gekregen in de directiekamer en je mag gewoon mee gaan beslissen. Kijk, Gods plan staat vast. Hoe ga je het uitvoeren? Dan heb je helemaal, die positie heb je gekregen. Ik heb een erfenis gekregen. Dus ja, overmits, of kijk, vers 5, omdat hij degene onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Nou, waarom is dat nou een geestelijke zegening? Nou, wie heeft eigenlijk de aanneming tot kinderen gekregen? Voor wie was dat? Kijk even in Exodus eventjes. Exodus 6, vers 6. Het volk Israël. Aan het begin al, toen ze in Egypte onder Mozes uitgeleid werden. En Mozes die moet met Aaron naar de farao. Je weet hoe het gaat met al de plagen. En voordat hij gaat, spreekt God met hem. Hij moet terug naar Egypte. En in vers 6, Exodus 6, vers 6 zegt God tegen Mozes: en ik zal u lieden tot mijn volk aannemen. Zie je? Tot mijn volk aannemen. Ik zal u tot een God zijn en gij lieden zult bekennen dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de lasten der Egyptenaars. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Dat had hij beloofd. Dat gaat hij nu ook uitvoeren. En ik zal het u lieden geven, wat staat daar, tot een erfdeel. Dus een zoon van God. Kijk, Abraham, Isaac en Jacob, daar is mee begonnen. En het volk is groot geworden, gewoond geworden. Ze waren natuurlijk al zijn volk in het vlees, zeg maar, bij Abraham begonnen. Maar nou zegt hij, hij gaat ze uitleiden. Ik zal jullie tot ja, hoe zeg je dat? Ik ga jullie tot zonen stellen. Ik ga jullie nu uit die slavernij halen. En ik ga jullie brengen naar een land. Dat is jullie erfdeel, een erfenis. En dat gaan jullie daar bewonen en besturen. En regeren en bewonen. Nou, dat is bij ons ook. Wij zijn nu, kijk, dat is fysiek letterlijk hier op aarde. En dat was alleen voor Israël. En nou zegt Paulus, hey, wij zijn ook, wij verkrijgen nu ook de aanneming tot kinderen. Stelling tot zonen gesteld. Maar let op, wat Israël dus fysiek heeft, dat hebben wij geestelijk. Dus wij krijgen nu ook die erfenis. Nou, dat zegt Efeze 1 vers 14 ook, dat wij de Heilige Geest ontvangen en zijn verzegeld. En tot een onderpand van onze erfenis. Maar als je niet recht snijdt, dan denk je bij jezelf, oké, nou die erfenis, oké, daar, maar zometeen, dan is dat gewoon met hier op aarde. Nee, dat is Israël en dan de heidenen. In de hemelen is het lichaam van Christus, Jood en heiden. Nou, dat is een geweldige zegening. En dan, en overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw hart. En die roept, Abba, Vader. Dus hij heeft de Heilige Geest, dat is de Heilige Geest van de aanneming tot kinderen. En die heeft hij in onze harten uitgezonden, waardoor wij roepen, Abba, Vader. Nou, dat is ook toevallig, je net die vraag stelt, Abba. Ja? Abba, Vader. Nou, volgens mij is dat Grieks voor Abba of Aramees, voor vader bedoel ik. Maar dat is wat hij hier zegt. En dat is precies wat Christus ook zei in de hof van Gethsemane. Hè? Daar zegt hij het al, met zijn Abba Vader. Dat hij in die strijd zit. Die angst, wat er gaat gebeuren. Als deze beker voorbij kan gaan, heren, kan dat dan? Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is nou de geest van de aanneming tot een kind of tot een zoon. Kijk, hij is tot een zoon gesteld, maar hij gaat ook die positie innemen in gehoorzaamheid aan de vader. Want je kan ook het zoontje van de directeur zijn, of een, En je doet gewoon, die gaat gewoon als een playboy leven, je kent dat wel. En die vindt het allemaal wel best. Die gaat lekker van het geld genieten en zo, doet niks. Dat is een gelovige in het vlees bijvoorbeeld nu. Maar iemand die zijn zoon positie wil waarmaken als iemand die tot een zoon gemaakt is, die de erfenis weet dat hij de erfenis gaat krijgen, gaat hij nu ook leven als iemand die al reeds daar gezet is in de erfenis. En een mede-erfgenaam van Christus. En heeft hij ook de geest dus gegeven in ons hart. Zo dan zijt gij niet meer een dienstknecht. Dat was ik. Wanneer was ik een dienstknecht? Nou, dat was toen ik onder de wet was. Want de wet was indirect ook niet aan de heiden gegeven. Maar uiteindelijk vielen ze er natuurlijk wel onder. En staan ze ook allemaal schuldig voor God. Maar wij zijn, kijk, niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Nou, dat is iets moois als je dat leest, ja. En dat heb ik niet die erfenis heb ik, die positie van een zoon heb ik niet zomaar gekregen omdat ik zo rechtvaardig geleefd heb, hè. Nee, die heb ik niet verdiend. Die heb ik gekregen. Die heeft hij gewoon gegeven, gekregen. Ziet in vers 5 ook staan, ja. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En omdat wij die kinderen zijn, heeft hij ook die geest gegeven. Die uitroept, Abba Vader. Nou inderdaad, sinds ik gelovig ben geworden, spreek je al tot de Vader. Tot de Vader in de hemel. Dat is die geest die dat doet in jou. Omdat je hebt nu ook die persoonlijke relatie met hem gekregen. Nou, als je dan ziet dat die Heilige Geest is in onze harten. Wat staat er? Uit. Wat staat er? Uitgezonden. Dus hij heeft de Geest uitgezonden in ons hart. Ga met mij mee even naar Romeinen 8 vers 15. Nou, en waarom hebben wij die Geest uitgestort gekregen? Of uitgezonden? Die ook de Geest verleent. Laatst weer gelaten 3 de vorige keer. Hij verleent ons de Geest. Hij heeft de Geest uitgezonden in onze harten. Waardoor wij Abba Vader roepen. Die intieme relatie die wij hebben met de Vader. Dat is onvoorstelbaar. De schepper van de hemel en de aarde. Die dit alles gemaakt heeft. Die zich vernederd heeft. Helemaal tot gelijk geworden is aan de mensen. Ja. Die. En is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Ik wou er wat mee zeggen, maar dat ben ik even kwijt. Dus we gaan naar Romeinen 8 vers 15. Oh ja, en dat wij dus nu kunnen communiceren met hem. Ik kan niet communiceren met een hond. Ja, bevelen geven. En je geeft hem te eten. En daarom doet hij dingen voor je. Maar ik kan niet met hem praten. Bijvoorbeeld, heb je het nieuws van hem nog gelezen in de krant? Heb je ook gehoord dat Liverpool kampioen geworden is? Dat kan ik met een hond niet. Maar ik heb nu de geest. Daar kon ik in het verleden met God ook niet communiceren. Ja, ik kon tot hem praten. Maar ik snapte niet wat hij in zijn woord zei. Ja, ik kon wel verstaan. Horen als iemand dat las. Of klas zelf kan je. Dan lees je dat. Maar begrijpen, dat deed je niet. En nu kan het wel. Dus ik heb nu vers 15, 16. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dus die getuigt met mijn geest. Dus Gods geest getuigt met mijn geest. Zo kan ik met hem communiceren. Maar dat moet samen met Gods woord. Dat zijn de woorden van de Heilige Geest. En zo communiceer ik nou. En dat komt ook in je gebed. Inderdaad. Komt dat naar voren. Dan zie je dat de woorden van God. De woorden van de Heilige Geest. In het gebed. Die haal je telkens aan. In het praten tot God. Nou, dan zie je vers 15 ook, dat wij hebben de geest niet van de dienstbaarheid wederom tot vrees ontvangen. Dat is die houding van angst onder de wet. Nu heb ik de geest van de aanneming tot kinderen. Ik ben nu een zoon, geen dienstknecht meer, vrij. Geen angst meer, geen dienstknecht meer. Niet doen dingen omdat ik anders, dat is volledig weg, want ik ben niet meer onder de wet. En in vers 17, inderdaad, als je een kind bent, dan ben je een erfgenaam. Een erfgenaam van God. En mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Zie, dat is die geest die we hebben. Dus ik kan daardoor communiceren. Dus hij heeft die geest verleend en daardoor werkt die kracht in mij. Hij heeft de geest uitgezonden in ons hart, waardoor wij nu roepen, Abba Vader, want dat zie je dus hier ook staan, hè? In vers 15. Dat is de geest van de aanneming tot kinderen. Die roepen, Abba Vader. Christus deed dat in zijn nood. Ja? En zo kunnen wij dat ook altijd hem aanroepen. Abba Vader. Maar hij heeft met die geest. Kijk in 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook in onze harten uitgestort. Het bewijs, dat is ook het bewijs van de liefde van God. Want als je naar de omstandigheden kijkt, zou gaan kijken, dan kunnen er dingen gebeuren waar het mensen soms conclusies trekken. Nou, God is boos op mij. Of hij wil mij iets daarmee zeggen dat ik wel die baan moet nemen of niet die baan moet nemen. Of dat ik die beslissing moet nemen. Dus dan word ik overtuigd, niet door wat dat woord zegt. Of ja, ik hoef niet na te denken, ik wacht gewoon op een teken. Nee, de liefde van God is dus niet als negatieve dingen mij overkomen dat hij boos is. Kijk, in vers 3 spreekt hij over die verdrukkingen. Nou, mensen denken dus dan dat God daar jouw verdrukking op je weg legt. En dat je daardoor iets met je geloof misschien, dat je meer tevreden moet stellen. Zijn liefde voor mij is weer een beetje weg. De hemel is als koper als ik tot hem bid. Niets daarvan. De liefde van God is daar niet in te zien. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. En dus, ik zeg, is de liefde uitgestort? Ja, maar door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is in mijn hart uitgestort. Is ook het bewijs van zijn liefde. Samen met het volgende vers. Dat hij daar aan dat kruis gestorven is. Ja, voor de goddelozen. Maar vooral in vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Vijanden. Wie geeft zijn leven nou voor een vijand? Niemand doet dat. Daarom kan je het ook in alle religies ter wereld nergens dat plaatsvervangend sterven. Dat een bijvoorbeeld een heiden, die heeft ook wij hebben geen afgod, wij hebben de enige ware God, maar die hebben hun goden. Maar er is niet één God waar zij dus in geloven met hun menselijke wijsheid, dat ze erop zouden gekomen zijn dat die God wel eens van hen zou kunnen houden en dat hij zijn leven voor hen zou geven. Geen sprake van. Dat is in het menselijk brein en in Satans brein niet voorgekomen. Nooit ook, maar enigszins. Oh, dat is ook wel een mooie boodschap. Nee. Dat is daarom zo uniek. Maar dat is dus de bewijs van zijn liefde. Dat kruis. En dat zie je ook, dat hij dan ook zijn geest ook aan mij geeft. In een zondaar. Zondig mens. Nou, dus het is uitgestort, ja. Dus ja, uitstort, nou ja, dat is net als beton bijvoorbeeld. Je ziet wel eens in de bouw, dan storten ze beton in die muren. En dan halen ze die op een gegeven moment die bewapening weg. Of niet de bewapening, dat kan niet, maar de bekisting, ja. En dan blijft die muur staan. Of vloeren storten, ja. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat die muur bijvoorbeeld na 10 jaar gewoon een keer omvalt. Nee, we zien gebouwen van honderden jaren. En dat is dan wel metselwerk. Maar oké, de vergelijking is ongeveer hetzelfde. Maar nu hebben wij beton, dat wordt gestort. Maar dat is de bedoeling dat het voor altijd blijft staan. Ja? Voor altijd stevig en degelijk. Nou, bij ons ook, het is uitgestort, het is blijvend en het is voor altijd. Kijk ook eens in Titus. Titus 3 vers 6. Dat is ook weer een andere uitdrukking over die Heilige Geest. Waardoor wij dus de aanneming tot kinderen hebben gekregen. En dan zegt hij, Titus 3 vers 6, vers 5. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geest, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Zie je dat de Heilige Geest ook over ons niet. Nou, Jaap, je had het vorige week over die overtreffende trap elke keer in de Efezebrief. Hier zie je ook uitgegoten, nee, rijkelijk uitgegoten. Naar de rijkdom van zijn genade. Rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Nou, dat is toch wel wat we zien in de Bijbel. En dat is het bewijs van Gods liefde. In Genesis 6, 5 lees je dat God kreeg berouw dat hij de wereld gemaakt had. Want het verdichtsel van de mensen, harten, staat er. Wat was dat? Dat was boos. Dat was, even kijken, het was verhard en het was rebels. En daarom kwam ook die zondvloed natuurlijk over de hele wereld. Het hart. Hij heeft het in onze harten uitgestort. Ons hart, wat een zondig hart is, wat een hart was wat in rebellie was. De zondvloed is daar duidelijk een bewijs van wat de mens, hoe de mens in elkaar zit. En de Heer Jezus zegt later in de evangelie ook wat er allemaal uit dat menshart voortkomt. Nou, dat is echt niks goeds hoor. De Romeinen zegt ook duidelijk, er is niemand, geen mens goed. Niet één is er rechtvaardig. Dus op deze hele aardbol heeft nog nooit één gelopen die rechtvaardig was. Ga dat maar eens tegen de mensen zeggen. Dan krijg je natuurlijk allemaal namen waar ze waarschijnlijk mee aankomen. Maar dat is niet, ja, dat is er één. Dat was de Heer Jezus Christus. De enige, die was rechtvaardig. En voor de rest helemaal niemand. En dan zegt Petrus in Handelingen op een gegeven moment dat onze harten zijn gereinigd. Hoe? Door het geloof. Ja. De harten worden gereinigd door het geloof. Welk geloof? We hebben net gelezen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waardoor wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat hij nu vrijelijk zijn werk in ons kan gaan. Als wij hem tenminste ook die ruimte willen gaan geven natuurlijk. Het ligt niet aan God hoor. Het ligt aan de mens zelf. Wat hij kan doen in jou. Dus ja. En in de psalm lees je ook. Dat is misschien wel interessant. Even psalm 10. Psalm 10 zegt hij, al zijn gedachten. Vers 4. En dat is voor de gelovigen in de grote verdrukking. Die zal de psalmen lezen, want hij kent, daar ziet hij identificatie met wat hij meemaakt. Daar zijn die psalmen voor geschreven. Ook wat David heeft meegemaakt, maar ze hebben ook een profetische lading voor in de toekomst. Als de kleine kudde leidt onder de antichrist. Kijk, 10 vers 4. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt. Zijn neus omhoog steekt, ja. Dat doen mensen wel eens, hè? Zo. Ik weet, Milosevic, ik weet niet wie hem nog kent, toen met die Joegoslavië. Die keek altijd zo, hè? Trouwens, hoe heet hij van Italië? Mussolini. Maar ja, dat zijn mensen die zijn niet zo groot. En ja, je wil liever natuurlijk op iemand zo kijken. Ja, dat is, toch? Maar als je zo doet, dan kijk je ook op hem neer. Voor zijn gevoel dan. Dus daarom zie je het wel vaak zo. Je neus omhoog steken. Dus ja, kijk. Gelijk als je neus omhoog steekt, onderzoek niet. Al zijn gedachten is dat er geen God is. Zie je het? En dat maken zij. Maar dat is ook, als je met mensen ook spreekt. Ze weten wel dat hij bestaat. Maar ze maken zichzelf wijs dat hij er niet is. Oh, hij ziet het niet, hij hoort het niet. Zie je ook in de Bijbel, zie je dat ook staan in psalmen. Hij hoort het niet, hij ziet het niet, dus we doen het gewoon. Nou, oké. Maar hij ziet alles, dus wat dat betreft. Maar goed, we gaan naar Romeinen 8 vers 9. Dus hij heeft die Heilige Geest uitgezonden in onze harten. Is een geweldige zegening voor ons. Want dat hebben wij hem toch nodig, toch? Voor de verlichting in het woord. Voor de versterking. En we komen natuurlijk zo meteen ook bij de vrucht van de Heilige Geest. Ja, dat had ik allemaal niet voordat ik ging geloven. Ja? Toen was ik helemaal aan mijn eigen hart overgeleverd. Nou, er kan niks goeds uit voortkomen. Maar dat ik zijn geest heb, is ook het bewijs dat ik van hem ben. Romeinen 8 vers 9. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, Romeinen, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Zie je het? Dus hij noemt hier, je hebt hier staan, zie je, maar in de geest, dat is de Heilige Geest. Dan zie je de geest Gods, dat is de Vader. En je ziet de geest van Christus. Zie je? De drie eenheid Gods, die heb ik in mij. Ik heb de Heilige Geest in mij wonen, ik heb de geest van God van in mij wonen en ik heb de geest van Christus in mij wonen. Nou, dat is het bewijs. Als ik die geest niet zou hebben, dan hoor ik hem niet toe. Dus je kan wel iemand zeggen, ga je naar de hemel? Ja, maar je kan ook zeggen, heb jij de geest van God? Want dat betekent, als je de geest van God hebt, dat is het bewijs dat je gered bent. Dat is nu wel zo. In het Oude Testament was dat niet zo. Dan kon je gered zijn en toch de Heilige Geest niet hebben. Want die werd pas met Pinksteren uitgestort voor het volk Israël. In het Oude Testament moest je gewoon de geboden doen. En sommigen kregen die Heilige Geest voor de bouw van de tabernakel. Profeten spraken door de Heilige Geest. David ook, de woorden van de Heilige Geest zijn op mijn tong geweest en ik heb ze gewoon opgeschreven. Nou, kijk maar naar de psalm wat hij geschreven heeft. Heeft hij zelf niet allemaal bedacht. Maar dat had dus niet met je behoudenis te maken. Nu wel. Sinds de Heilige Geest uitstort naar Pinksteren, is dat het bewijs, als je die geest hebt, dat je kind van God bent. Dat is dus gebeurd bij Israël met Pinksteren. Want straks, ook met de grote drukking als wij weg zijn, dan ook is het zo, als je de Heilige Geest niet hebt, ja, dan ben je van de Antichrist. Dan krijgen ze het zegel van de Antichrist, 666. En die hebben de Heilige Geest niet hoor. Nee, die hebben de geest van de Antichrist. En nu in de Verenigde Genade nog steeds zo, Gods geest is het bewijs dat je van hem bent. Dat je komt in Christus toe. Nou, we gaan gauw verder naar Galaten 5, vers 13. Galaten 5, vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Ja, vleeselijkheid, dat is waarschijnlijk niet dat je elkaar dient door de liefde, toch? Vleeselijkheid is ik gericht. Maar de liefde is op de ander gericht. En wij zijn vrij. We zijn tot vrijheid geroepen. Dat wil zeggen, ik ben ook nu vrij. Als je kijkt in 5 vers 1... dan roept u ons ook op om ook in die vrijheid te gaan staan. Wat staat daar? Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Zie je het? Je moet er dus in gestaan. Je bent vrij. Dat is een geweldige zegening. Wat is niet belangrijk? Vrijheid is natuurlijk heel actueel nu ook weer. Hè? Met die 1,5 meter, 1 meter, 2 meter, 10 meter misschien op een gegeven moment een keer, weet ik het. Wat er allemaal gaat gebeuren. We leven in een rare, rare tijd. Het zijn altijd rare tijden. Maar nu is het ook een hele rare tijd. Ja? En de vrijheid is een groot goed, toch? We mogen blij zijn dat wij in een land geleefd hebben tot nu nog steeds. Waar wij vrijheid van godsdienst hebben. Vrijheid van geweten. Vrijheid van geloven. Vrijheid van... Nou, enzovoort enzovoort. Vrijheid is natuurlijk wel beperkt. Dat je anderen daar weer geen overlast mee doet, toch? Ik kan wel zeggen, ik kan doen en laten wat ik wil. Dat is wat de wereld verstaat onder vrijheid, toch? Ik moet kunnen doen en laten wat ik wil. Ik moet kunnen zeggen wat ik wil. En dit en dat is allemaal wel leuk en aardig. En daarom pas ik ook altijd op met mensen, als het ongelovigen zijn, die voor iets staan waar ik het wel mee eens ben. Maar wacht eventjes, volgende moment kunnen ze misschien allemaal dingen gaan doen waarvan ik zeg, wacht even, maar als gelovige, daar doe ik niet aan mee om dat te kunnen bereiken wat jij denkt. Nee. Dus de vrijheid, wacht even, ik heb het hier over de geestelijke vrijheid natuurlijk. Ja, ik ben geen dienstknecht meer van de zonde. Waar de geest des Heren is, daar is de vrijheid. Absoluut. Dus degene die de geest van God hebben, die van Christus zijn, die kennen de ware vrijheid. En dat is natuurlijk de vrijheid, bevrijd van het loon van de zonde. Dat de zonde schuld betaald is. Als je schuld hebt, ben je niet vrij. Ik heb pas bij een klant gewerkt en die ken ik al heel lang. En degene die bij hem schilderde, die ken ik ook heel lang. En die is inmiddels dik in de 70, die schilder. En ik weet nog goed, toen was ik nog heel jong. En die had toen een huis gekocht en toen weer een ander huis. En toen had hij op een gegeven moment 2 huizen, maar toen zag hij nog wel, daar is nog een mooier huis. Die koop ik ook en dan verkoop ik mijn oude huis. En toen ging de rente naar 13% opeens. Failliet. Schildersbedrijf. Nou, hij had zich beter failliet kunnen laten verklaren, want dat hoorde ik, dat wist ik nog niet, dat hij heeft in die tijd heeft hij een regeling met de bank getroffen en heeft hij tot zijn 65e jaar heeft hij zijn schuld moeten afbetalen. En heeft hij altijd iets in een flitje, hij woont bij jou in een flit, die daar schuld moet afbetalen tot 65 jaar. Nou, dat is wat, een schuld drukt op jou, ja. Nou, en dat is ook het hele probleem in deze wereld. Ik bedoel, je hebt een geldcrisis, maar het grootste probleem is natuurlijk de morele schuld die ze hebben tegenover de God van de Bijbel. Ja, dat is want dat is de ware vrijheid. Maar je voelt het als je een schuld hebt. Ik heb altijd mijn rekeningen, betaal ik altijd lekker snel. Ja, ik wacht niet 2, 3 weken, hup, gelijk betalen. Heerlijk, dan voel ik echt, die last is weg. Nou, en dat heb ik natuurlijk ook ervaren, zeker toen met de last van de zonde. Toen die weg was, ja, dat was de ware vrijheid. Toen was de weg naar God ook open toe. En ik ben nu, dus zegt Paulus ook, ik ben 100% vrij. Want hij heeft mij vrijgemaakt. En dan waarschuwt u, laat je dus niet weer in die slavernij brengen. De geest van het dienstbereid. Je moet dit doen, je moet dat doen. Dat is met de gelaten zo, die zijn onder de wet. En dan kom je natuurlijk onder het systeem van als dan. Kijk, wat je hebt gekregen als gelovige, dat kan niemand jou afnemen. Dat kan je zelf niet eens. Al zou je het willen, ik heb spijt dat ik gelovig ben geworden, ik wil er vanaf. Nou, je kan stoppen. Maar alles wat je hebt gekregen, je rechtvaardiging, je zegeningen, die enorme rijkdom, dat blijft altijd in je bezit. Ja, dat is wel bijzonder dat je dat hebt. Maar als je dus zegt, ik wil het niet meer, ik snijd niet recht of wat dan ook. Dan kun je dat, of mensen gaan afwijken, of die kiezen bewust om een of andere reden naar een kerk, omdat daar leuke activiteiten zijn, kinderwerk is beter, is misschien meer muziek, of andere redenen. Dan word je natuurlijk toch, nou dat heb je ook meegemaakt, Maarten, in het begin, hè, dan ging je toch nog naar de kerk en toen hoorde je elke keer dingen van je zegt, ja, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dat werd Maarten op een gegeven moment ook zat. Dus wat kan je twee dingen doen? Of ik ga weg, of ik blijf te zitten en ik ga mijn geweten dichtschroeien. Want dat verklaart elke keer, schuldig, 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 zit bij het verkeerde leer. Dus dat is wat er gebeurt. Dus die vrijheid. Nee, dus je kan dan, mensen kunnen dus die vrijheid kwijtraken in hun ervaring, omdat ze zich overgeven aan een andere leer. Terwijl ze gewoon 100% vrij zijn. Maar voor een gevoel het niet meer zijn. En dan kom je dus in dat keurslijf. Hè? Dan moet je weer dat doen, je moet dat doen, want anders. En je zus, hè? Je moet allemaal bepaalde voorschriften aan van voldoen. Dan kom je weer in die dienstbaarheid. En dus ook in de geest der dienstbaarheid. Nee, je bent vrijgemaakt en laat het je niet afnemen. En dat gebeurt op één ding, met één ding, dat is werk aan toevoegen. Dus dan kom je in de wet. En dan ga je gewoon stoppen met Paulus. Nou, je kan zeggen, ik stop niet met Paulus, ik lees gewoon de hele Bijbel. Nou, dat doen wij ook. Maar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Paulus, dat kunnen wij gewoon allemaal tot ons nemen. Dan krijg je die vermenging, de verwarring en je vrijheid is weg. Dus daarom zegt hij, laat je niet met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus dat is de waarschuwing, laat je niet weer onder de wet brengen. Christus zei al ook, tegen die farizeeën ook, jullie zijn kinderen van de duivel. En als je de zonde doet, dan ben je een dienstknecht van de zonde. Ja? Nou, oké, zijn wij nog zondaars? Nee, we zijn schepsels, we zijn vrijgemaakt van de zonde. Dus ik ben geen dienstknecht meer van de zonde. Ik ben een nieuw schepsel, ik ben vrij. Maar vrijheid brengt, dat zei ik net al, ook verantwoordelijkheid met zich nemen. Je hebt een vrije keus. Je maakt de keuze, dien ik de Heere, of ga ik mijn eigen vlees dienen? Ga ik mijn zondige begeertes, ga ik daar gewoon aan toegeven? Dat kan je doen, maar dat doet Paulus in vers 13. Gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Ja, dat kan. Heerlijk toch, ik ben vrij. Ik ben vrij. Dan krijg je dus als, in de wereld kan je ook zeggen, ik ben vrij. Ik weet nog een keer dat met Rachel, die ging toen op kamers wonen. En nou, heerlijk, vrijheid en weet je wel. En dan moet je ook kunnen doen laat wat je wilt, totdat dat buurvrouw, die ging keihard muziek draaien s'nachts bijvoorbeeld. Ja, die redeneerde natuurlijk ook van, ik ben vrij, ik mag doen en laten wat ik wil. En toen vond Rachel dat niet zo leuk meer eigenlijk, als iemand zijn vrijheid zo gebruikt. Zie je, dus het is een vrijheid die je niet wil, daardoor anderen geen last van je gaan krijgen. Maar je kan dat gaan doen, zonder dat anderen last gaan krijgen, maar in ieder geval gaan gebruiken voor het vlees. Dus dat je lekker je vleeselijke begeerte gaat uitleven, stopt met de Bijbel en je gaat helemaal het leven. Dat was Demas, die had de tegenwoordige wereld lief gekregen. Die ging in de wereld leven, de tegenwoordige wereld, met alle leuke dingetjes. Dat kan. En gewoon stoppen. Omdat je weet, nou ja, dat kan je natuurlijk ook heel goed weten, goed inplannen. Ik ben vrij. Dus nou weet je wat, ik vind het wel best. Ik ga gewoon in mijn vlees leven. En dat kan met het evangelie Gods genade. Dat weten wij. Als je dat niet weet, zegt iemand, ja kijk, dat zal dan geen gelovige zijn. Dat kan toch niet? Dan doe je dat niet. Nee, dat klopt. Als je heilig bent, dan doe je dat niet. Dan hoor je dat niet te doen. Maar het is wel zo, hij kan het wel doen. Nou, kijk naar de Galaten, vers 16, 17, 18, 19, 20 enzovoort. Dan zie je allemaal de werken van het vlees. Ja. En Satan vuurt zijn pijlen wel af hoor. Door ons naar een andere evangelie te proberen te brengen. En wat heb jij dan nodig? De schild van het geloof. Al die vurige pijlen komen op je af. Je wordt ermee gebombardeerd. Nou, en dan zegt hij dus, als we kijken naar vers 22, dan zie je de vrucht van de geest. Dat is de vrucht van de geest. Ik ben gezegend met de vrucht van de geest. En dan zie je er heel wat staan, zijn er 9. En als je kijkt naar wat van mij vandaan komt, nou dan zie je 20, 21 en 22 staan. Dat is werken van het vlees. Dus dat was wat ik hiervoor had. Misschien hebben ze allemaal niet in praktijk gebracht. Maar de Heer Jezus zegt al in de evangelie toch, al heb je het maar gedacht, heb je het al gedaan. Dus je kan zeggen, ik heb nooit iemand vermoord. Nou, je weet wel, hè, wat je soms wel eens over de buurman denkt. Ja, als je, ja, of over iemand anders op je werk. Dan weet je wel hoe je over hem denkt. En Paulus, of de psalm zegt al, ik weet niet misschien meer waar het staat, maar ook als je negatief slecht over je naaste denkt, dan zonder je ook al. En zeker wij. Omdat wij natuurlijk weten, dat is ook wat altijd antwoord natuurlijk. En wacht even, Christus is ook voor die persoon gestorven. Hij houdt van hem ook net zoveel als van mij. Dus ik, let op hoe je denkt. Maar dan zie je dus, werken dus vlees. Dus kijk, overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, vers 19, 20, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, kijf, tweedracht, ketternijen, gekijf. Je zal allemaal wel eens oneenigheid hebben gehad, toch? Met je vrouw of met iemand anders. Werk van het vlees. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. En van welke ik nu tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, dat die ze het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar wij hebben de erfenis gekregen, ja? Maar de wereld die God niet kent, die doet dat soort dingen. Maar wacht even, ik heb nog niet het nieuwe lichaam, toch? Nee, ik heb nog steeds mijn vlees, heb ik nog mijn zondige natuur. Dus let maar goed op, word niet hoogmoedig. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Want dat vlees, dat is niet dood, hè? Dat leeft, is springlevend. Dat is een springlevend. En dat wil maar één ding, wat je daar in die vers ziet staan. Het enige wat dat kan overwinnen, is de geest. En daar is de wet niet tegen. De wet is tegen vers 18, 19 en 20. 21. Daar is de wet tegen. Wat de wet zoekt in mij, wat hij wil dat ik ben, dat ik bijvoorbeeld langmoedig ben. Ja? En dat in de dingen van de Heere verheug. Blijdschap, bijvoorbeeld liefde. Kijk, de vrucht van de geest is liefde. Dat is de eerste vrucht. Liefde. Liefde voor iedereen. Dat is de vrucht van de geest. Ja? Christus is gestorven voor wie? Voor zondaren, voor allemaal. En staat bovenaan. Want als je de liefde doet, dan heb je de wet vervuld. Daar komt alles in samen. Als je altijd en overal de liefde betoont, dan heb je eigenlijk de wet helemaal, dan heb je de wet gewoon vervuld. Want dan doe je vers 18, 19, 20 en 21. Die doe je dan niet. Dat zegt Paulus toch ook? Waar zit hij in vers? Oh ja, vers 14. 14. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Gelijk uzelf. Dus men zegt altijd, ja, je moet jezelf leren lief te hebben. Dat is niet waar. Dat is het grootste probleem juist van de mens. Dat hij zozeer van zichzelf houdt. Ja? Dat is het hele probleem, het zonder probleem. Maar nu moet je dus net zoveel van die anderen houden zodat je vanzelf van jezelf houdt. Dat vinden we moeilijk, maar daarom hebben we ook de Heilige Geest ontvangen. Dat is namelijk liefde. Dat is de vrucht van de geest. Blijdschap in de dingen van de Heer. Maar ook blijdschap in de moeilijke omstandigheden, toch? Je zal maar heel ziek zijn. Heel actueel met de coronatoestanden. Ik hoorde pas nog iemand, diens moeder lag al 11 weken in een verzorgingshuis op een kamertje, kwam de kamer niet af. Geen tv ook. 11 weken lang. Mochten dochters niet zien. 11 weken lang. Nu na 11 weken. Ze kon dus niet behandeld worden. En nou blijkt dus dat er allemaal vergroeiingen zijn opgetreden. Dat is ook het resultaat van wat we allemaal... Er zijn nog wel veel grotere schaals die er zijn, hoor. Maar goed. Maar wat ik ermee wil zeggen. Wat zou het dan helpen als je ook Gods geest hebt? Geen tv, je zit daar helemaal alleen. Je weet niet in wat voor situaties je kan komen. Maar wat is toch geweldig als je dan de geest van God in je hebt. En dan zie je dat je dan ook vrede, blijdschap kan hebben. Dat zien we bij gelovigen die ziek zijn. Of je kan vrede hebben. In een situatie waarin het moeilijk is, waarin er verdrukkingen zijn. Langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En zie je, tegen de zodanig is de wet niet. Dat is de geest die ik heb ontvangen. Wat een geweldig voordeel. Ik ben niet beter dan een ander, als een ongelovige. Absoluut niet. Want Christus is namelijk voor iedereen gestorven. Dat betekent dat iedereen onrechtvaardig was. Dus ook ik. Niet uit de werken die ik gedaan heb. Maar ik heb wel een groot voordeel ten opzichte van ongelovigen. Want ik heb de geest in mij en ook de vrucht, niet van mijzelf, maar van de geest. Want ik heb blijdschap natuurlijk in de Heer, maar ik heb ook blijdschap over hele andere aardse zaken die mij blij... Maar die zijn allemaal tijdelijk. Maar wat wij zien is eeuwig. Dus dat is ook een heerlijke zegening die wij hebben. We zijn gezegend met de vrucht van de geest. En onze vrucht, daar noemt Paulus in Romeinen 7, noemt hij dat de vruchten die voor de dood... Mensen kunnen hele mooie dingen opgebouwd hebben. Dat zie je dan, ze hebben een enorme fabriek opgemaakt. Ze hebben heel veel gepresteerd. En dan is hij rijk en heeft hij allemaal mooie dingen gedaan. En een goed leven en hij is iemand. En dan gaan ze dood. En dan ben je gewoon weg. Wie praat er naar? Mijn vader was voorzitter van de middenstandsvereniging. Ik kende ook al die bedrijven, ondernemers kende ik ook allemaal. Het was een leuke tijd. En ze kennen hem. En mijn vader was ook... Die vonden ze een goede voorzitter. Nou, jouw vader precies hetzelfde hier in Sarsenheim, dan op een ander gebied. Maar dan denk je, die is nou al 1986 gestorven. Nou, als ik nog een enkele oude ondernemer tegenkom, die zegt dan, maar de rest, die praat dan over mijn vader. En sommigen zeggen tegen mij, vind je nou niet erg dat die zaak ophoudt te bestaan als jij stopt met de zaak? Heb je met je vader opgebouwd? Dan zeg ik, nee, helemaal niet. Ik heb totaal geen last van. Het had leuk geweest als een van mijn zonen. Maar ja, dan stopt. Dus als ik 50 jaar besta met de zaak, dan gaan waarschijnlijk precies ook op dat moment de deuren dicht. Want dan, als het goed is, misschien blijf ik nog een beetje doorwerken, maar het houdt gewoon op te bestaan. Ja, dat komt wel. Maar dat zijn vragen van mensen die... Ik snap die vraag wel, alleen ik heb geen... Die aardse dingen, als gelovige, kijk ik daar totaal anders tegenaan. Nou, dan gaat die tent toch dicht en dan gaat er ook het pakket gewoon... dicht. Nou, jammer dan. Als ik dood ben, denkt toch niemand meer aan mij. Maar dan ben ik lekker bij de Heren. Ja. Toch? Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Dat is jouw houding. En dan kom ik gelijk op het andere punt en dan sluit ik ook af. 6 vers 14. Maar het zij verder van mij dat ik zou roemen alles dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Nou, dat is eigenlijk een aanvulling aan wat ik net zeg. En daar kon Paulus dat ook echt zeggen. Dat is eigenlijk het slottekst van de volgende preek. Maar het is gewoon... wat is jouw leven? Is dat Christus? Of is dat de wereld? En ik weet, we hebben ons vlees. En het vlees is nooit verzadigd. De wereld biedt ons van alles aan. 1 Johannes 2, 16 toch? De hoogheid der ogen, de begeerlijkheden der ogen, de begeerlijkheid des vlezes en de trots. Geest, ziel en lichaam. Dat is wat de wereld wil voeden in jou. Maar het is een boze wereld. Hij heeft zich gegeven om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Nou, ik ben gelukkig voor die wereld gekruisigd. Ik ben niet meer van deze wereld. Die mij in mij is meer dan die in de wereld is. Dat is wat ik weet. Laatste tekst, 2 Korinthe 7. De wereld, wat kan die mij bieden? Ik ben er gelukkig dood voor en die heeft aan mij helemaal niets. Ja, mijn vlees nog steeds. Daarom wandel ik in de geest of in het vlees. En Paulus zegt al wat gij doet, doet dat ter ere Gods. hetzij dat je eet, hetzij dat je drinkt, hetzij dat je iets anders doet, doet het alles ter ere Gods. Maar de wereld, daar moet je niks van verwachten. Ook de overheden niet. Ik bid voor de overheid, zeer zeker. Maar ik stel mijn vertrouwen alleen op de Heer en de Bijbel. En 2 Korinthe 7 vers 10. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld brengt de dood. Werkt de dood. De wereld kan je eigenlijk alleen maar droefheid brengen. Ook al heb je allemaal leuke dingen misschien. Kan je leuk op vakantie, weet je. Maar het kan in één klap helemaal weg zijn. Wij zijn gewoon verwind. Mijn vader en moeder, die moesten keihard werken. En dat waren met al onze ouders. Maarten, hoe oud was jij toen je ging werken? 13 of zo? 13. Nu zeg je, ja, dat is kinderarbeid. Maar vroeger was het heel gewoon. Ja, en je had te eten en te drinken. En kijk, nu hebben we alles, fysiek gezien dan, lichamelijke dingen allemaal, geweldig en fijn en leuk en mooi, zeer zeker. Maar het is allemaal extra. We hebben voedsel en een dak, dat is voor ons voldoende. Want wij kennen de Heer en dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. En onze bestemming is niet hier. De wereld kan je alleen maar droefheid brengen. Want je kan het allemaal in hebben, kan het ook allemaal zo weer kwijt zijn. Dus ik zei net, we zijn eigenlijk niks gewend. Mijn vader zei altijd ook al, als je bijvoorbeeld iets weg wilde gooien, brood. Ja, je hebt de oorlog niet meegemaakt. Ja, dus wij zijn verwend, maar niet gewend. Ja, dat hebben we het allemaal zo goed. Dus als dat dan een keer een beetje minder gaat, dan zie je begint iedereen te protesteren en te roepen en te schreeuwen. Want ze zijn niks gewend. Kijk naar je verleden. Zo kan het ook. Dus wij als gelovigen, wij kunnen juist onze geestelijke zegeningen tellen. Ja? Onze rijkdommen. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord duidelijk en helder is. En dat we hierin mogen roemen, Vader. En we zijn u ook heel dankbaar voor die zegening. In de naam van de Heer Jezus. Amen.